Een heel goede middag. Fijn om zo'n volle kerk te zien. Prachtig, zoveel dopelingen. Wat een feestelijke bijeenkomst. Heel mooi om zo op deze zondagmiddag samen de Heer te aanbidden. Om voor hem te verschijnen, om voor zijn aangezicht te zijn, om bij hem te zijn. En ik wil u voorlezen uit Gods woord. Ik ga u voorlezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Dus als u uw Bijbel heeft meegebracht, kunt u meelezen. Handelingen hoofdstuk 2. We vallen binnen in een preek van Petrus. En we lezen vanaf vers 24. En dan heeft hij gesproken over Jezus die aan het kruis is gespijkerd en is gedood. En dan lezen we daarna verder in vers 24. Petrus die op de eerste Pinksterdag deze preken houdt voor zijn eigen volksgenoten. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij, dat is de Heer Jezus Christus, daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen de getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Tot zover. Petrus die haalt in zijn prediking Psalm 16 aan. En daar staat ook: ik zag de Heere altijd voor mij. Hij is aan mijn rechterhand, ik zal niet wankelen. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Staat in Psalm 16. En Petrus haalt het aan op de Pinksterdag. De Heere voor ogen houden. Hem in het vizier houden. Je bewustzijn van de aanwezigheid van God. Martin Lloyd-Jones heeft gezegd: een christen is iemand die wandelt voor het aangezicht van God. Petrus was een Jood. Hij sprak tot het Joodse volk. En Joden dragen een keppeltje. Dat weet u wel, een kleine hoofdbedekking. En dat doen zij om zich voortdurend bewust te zijn van Gods aanwezigheid. Dat is een lichamelijke herinnering aan: ik wandel voor zijn aangezicht. Ik ben onder de Heere God. Ik leef voor hem. Alles wat ik doe, dat doe ik voor hem. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Dat is prachtig. Dit vers trouwens uit Psalm 16, wat Petrus hier aanhaalt, heeft mij door moeilijke tijden geholpen. Ik kan me herinneren een aantal jaren geleden dat ik best door een heel diep dal ging. En dit vers gaf mij zoveel houvast. gewoon de Heere voor ogen houden. En hij zei tegen mij, je zult niet wankelen. Ik zal je bewaren voor wankelen. En dat zo geeft God ook troost als we hem voor ogen houden. En als we oprecht voor hem leven in alles wat wij doen. Er is een contrast tussen dit vers, steeds hem voor ogen houden, en wat Paulus zegt over de zondige staat van de mens in Romeinen hoofdstuk 3. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Het vrezen van de Heere, het erkennen van de Heere, je bewustzijn van dat hij er is en dat hij onze schepper is, en degene aan wie wij verantwoording afleggen en degene die de belangrijkste persoon in ons leven is. De vrezen des Heeren staat hun niet voor ogen. Er zijn een hoop mensen die de Heer helemaal niet voor ogen houden. Er zijn een heleboel mensen die leven alsof hij niet bestaat. Die gewoon niet nadenken over zijn geboden en over zijn woord en wat hij tot hen zegt. Maar die gewoon hun eigen leven leiden. Helemaal geen besef van God zou je kunnen zeggen. Helemaal geen liefde voor hem. Terwijl we alles, ieder mens heeft alles aan hem te danken. Het leven is ons gegeven, alles hebben we van de Heere God gekregen. Maar er zijn zoveel mensen die hem de rug toekeren, die hem veronachtzamen, die gewoon zelfs zeggen dat hij er niet is. En helemaal niet de Heere God eren en danken. Dat is het contrast tussen deze twee versen. En weet je, jullie laten je vanmiddag dopen en dat is ook een teken van bekering, hè? Bekeer je en laat je dopen, hebben we met elkaar gelezen. Dus als je je laat dopen, dan geef je ook weer van ik heb me omgedraaid en ik ging mijn eigen weg, maar nu wil ik de Heere God gaan dienen en ik wil achter zijn Zoon Jezus Christus aan. En het is een belijdenis van je geloof in de Heer Jezus, maar het is ook een belijdenis van je bekering. En wat is die bekering dan? Nou, die bekering is dat je je afkeert van een leven waarin je voor jezelf leeft. Waarin de vreze Gods je niet voor ogen staat, maar waarin je ten diepste gewoon je eigen weg gaat naar een leven waarin je steeds de Heere voor ogen houdt. Een leven voor Gods aangezicht. Een oprechte wandel voor hem. Dat je voortaan als gestorven met Christus, gestorven aan je oude leven waarin het allemaal om jezelf draaide, en opgestaan in een nieuw leven waarin het draait om de aanbidding en de verheerlijking van de Heere God. Dat is waar de doop ook voor staat. Misschien heeft u wel eens gehoord van Copernicus. Hij was een geleerde, hij was een theoloog en hij was natuurkundige en ook nog filosoof, geloof ik, in de 16e eeuw. En hij deed een ontdekking. Hij ontdekte namelijk dat wiskundig gezien, astronomisch gezien, niet de zon om de aarde draait. Dat is natuurlijk wel in onze waarneming zo. Wij zien de zon opkomen in het oosten en wij zien hem ondergaan in het westen. Wij denken en wij zien het zo dat wij het middelpunt zijn en dat de zon om ons heen draait. Maar Copernicus die zei, wiskundig gezien, met hoe ons heelal functioneert, hoe ons zonnestelsel functioneert, klopt dat niet. Het is andersom. De aarde draait om de zon in plaats van dat de zon om de aarde draait. En we hebben onze seizoenen omdat natuurlijk in één jaar tijd de aarde één keer om de zon heen gaat. En vanwege de as waarom wij om onszelf draaien, hebben wij dan onze seizoenen. Maar dat is één keer per jaar dat wij die baan om onze zon heen maken. De aarde is een satelliet van de zon. Maar dat leidde ertoe dat er in de wiskunde... heel anders gerekend moest gaan worden. Dat men heel anders moest gaan nadenken. Dat heeft geleid tot een revolutie in het denken. En hij werd erom verketterd en hij werd verguisd en hij werd gezegd dat hij een dwaalleer bracht. Maar hij had wel gelijk. Hij had wetenschappelijk gezien helemaal gelijk en sindsdien denkt men totaal anders. Nou, zo'n soort revolutie moet er plaatsvinden in het leven van een mens. Want van nature heb je de neiging om te denken en denk je van, het draait allemaal om mij. En zelfs in het geloof kan je die neiging hebben. Zelfs in het geloof kan je denken van, ja, die God is er voor mij. En die God die is vooral voor mij. Nou, begrijp me goed. De Heere God is er voor ons. Maar het gaat even om onze houding naar hem toe. En daar moet die verandering plaatsvinden. Er moet een Copernicaanse revolutie plaatsvinden in ons denken. En nogmaals, dat is ook waar de doop voor staat. Dat wij veranderen van zelfaanbidders en mensen die gewoon heel eigenwijs hun weg gaan en die gewoon ja, misschien God wel erbij willen hebben omdat God nuttig voor hen is. En God die zegent wel en God geeft een heleboel, maar het draait nog steeds allemaal, zelfs als christen of als kerkmens of van, als gelovige kan je zo leven, draait ten diepste in je hele manier van denken en in je doen en laten en in je motieven en in waar je voor gaat en waarvoor je alles doet, draait het toch ten diepste binnen in je hart nog allemaal om jezelf. Dat is de zondige toestand van de mens en dat is niet een gelukzaligmakende weg. Daar word je niet blij van. Dat is een doodlopende weg. Dat is een weg van gebondenheid. Dat is een weg van verslaving aan willen hebben en willen verkrijgen. En dat is een weg van verslaving aan bezig zijn met jezelf, gebondenheid aan jezelf. Maar er moet een, weet je, de bekering is dat je hem in het vizier krijgt. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Je bent je bewust van God. We hebben hier niet te maken met zomaar iemand. We hebben hier niet te maken met ons vriendje. We hebben hier niet te maken met onze dienstknecht of onze bedelaar of ons maatje, maar we hebben hier te maken met de eeuwige God. Met de schepper van hemel en aarde. Met de eeuwige koning der koningen. Met de God die heilig, heilig, heilig is. We hebben hier te maken met de Heere God die zeer te vrezen is. Die ons ontzag waard is. Want hij is volkomen rechtvaardig. En hij is almachtig en hij is alwetend en hij is alomtegenwoordig. En hij is de volkomen onafhankelijke. En hij is degene aan wie wij alles hebben te danken. En hij is onze aanbidding waard. En hij is het waard om voor te leven. Je bent het zelf niet waard om voor jezelf te leven. Jij bent het niet waard om voor jezelf te leven. Niemand anders is het waard om voor te leven. En niets anders is het waard om voor te leven. Maar onze schepper en verlosser, de enige waarachtige God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de God van de Bijbel. Hij is werkelijk waard en waardig om echt voor te leven. En dat is die verandering die plaatsvindt als wij tot bekering komen. Weet je, wat is dan die Copernicaanse revolutie? Nou, wat ik eigenlijk al heb gezegd in de eerste plaats, je moet anders gaan denken, want het draait dus niet allemaal om ons. Het draait niet allemaal om jou en om mij. Weet je, wij zijn niet zo groot en geweldig dat het allemaal om ons draait. Maar die Copernicaanse revolutie is dat je erachter komt dat je deel mag uitmaken van een veel groter verhaal. En dat is waarin het draait om de Heere God. Je mag deel uitmaken van zijn verlossingsplan voor deze wereld. Je mag deel gaan uitmaken van zijn koninkrijk waarin het draait om de verheerlijking van de koning. Nou, dat is ten eerste die Copernicaanse revolutie. Maar ik zou het nog op een andere manier willen duiden vanmiddag. Namelijk dat het draait ook niet vooral om, weet je, en het is eigenlijk zo bazaal wat ik vanmiddag vertel. We gaan eigenlijk weer helemaal terug naar de basis. Het thema van vanmiddag is God liefhebben. Hem liefhebben, hemzelf liefhebben. Maar ik zou het eigenlijk zo ook willen noemen van, we moeten ook anders gaan denken dat het ons niet moet gaan om alles wat God ons geeft en kan geven en te bieden heeft. Dat we niet vooral naar de kerk moeten komen of in de Bijbel moeten gaan lezen of moeten gaan bidden opdat wij zegeningen ontvangen. En dat we de hele tijd gericht zijn op de vergeving en de vertroosting en de bevrijding en de vervulling en de vreugde en de vrede die God geeft. Alles wat de Heere God ons geeft. We moeten misschien ook veranderen in ons denken. Dat we niet gefocust zijn op zijn zegeningen. Maar dat wij gefocust raken op de Heere zelf. Dat we hier vanmiddag zijn niet vooral om consument te zijn in Gods huis. Om een soort supermarkt binnen te lopen om voor onszelf dingen binnen te halen in ons karretje. Maar dat we vanmiddag hier zijn om hem te geven om wie hij is. Los van wat hij ons wel of niet geeft. Omdat hij zelf het waard is. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zeggen. God zelf is het goede nieuws. Wat is het goede nieuws? We zijn geroepen om het evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. En dan is gewoon de hele simpele vraag, wat is dat goede nieuws? En iemand heeft een boek geschreven met als titel, God is het goede nieuws. Het goede nieuws is wie hij is. En onze diepste vreugde is niet in wat hij ons allemaal geeft. Weet je, zoveel liederen gaan over wat hij ons allemaal geeft. Zoveel gebeden hebben te maken met wat God ons kan geven. We zijn soms zo geneigd om allemaal gericht te zijn op de geschenken van de Heere God. Maar het allermooiste nieuws wat ik u vanmiddag kan brengen, en het allermooiste nieuws wat de Bijbel ons geeft, het meest prachtige wat de Bijbel ons openbaart is wie de Heere God zelf is. Ik was 2 weken geleden, vorige week was ik in juli midden, en toen zaten de kindertjes vooraan. En toen stelde de zuster die de kinderen onderwees, ik vond het prachtig, de kinderen waren er helemaal bij. Ze deed het ontzettend goed. En ze stelde de vraag aan al die kindertjes. En het waren kindertjes van 4, 5, 6 jaar oud. Waar gaat het over in de Bijbel? Wat is het belangrijkste in de Bijbel? En er was een jongetje die onmiddellijk reageerde. De Heere God. En het is de spijker op zijn kop. En wij moeten als volwassenen daaraan herinnerd worden. Het gaat in de Bijbel om de Heere God. En als wij onze vreugde vooral vinden in hemzelf. Als wij hier vanmiddag bij elkaar zitten en we zeggen met elkaar, als broeders en zusters van elkaar, als kinderen van God, we zeggen met elkaar, wat zijn wij ongelooflijk gezegend. Weet je waarmee? Met wie onze hemelse Vader is. Dan zitten we op het goede spoor. Dat je dolgelukkig kan zijn, gewoon met hemzelf. Want hij is echt een reden tot blijdschap. En het kwam in het lied dat we hebben gezongen in die psalm. Dat de lof van de Allerhoogste, ik vertaal het even vrij. De lof van de Allerhoogste. De glorie van de Allerhoogste. Dat is onze lust. Dat is je lust. Dat is waar je in verlustigt. Dat is waar je in verblijdt. God zelf is het goede nieuws. We moeten leren anders te denken. Dat we niet vooral onze vreugde vinden in dat het goed met ons gaat en dat we gezegend worden en dat we vergeven zijn en dat het materieel een beetje goed met ons gaat en dat we gezond zijn. Prijs de Heer voor al die zegeningen. Natuurlijk, we danken God voor elke zegening die hij geeft. En ook alle materiële zegeningen en het geld dat we hebben en het huis waar je in mag wonen en alles wat je hebt en je familie en je vrienden en je dierbaren. Al die zegeningen zijn ook redenen tot dankbaarheid. Maar er moet wel een verandering van denken plaatsvinden, dat we onze vreugde ten diepste niet vinden in die zegeningen, want die ontvallen ons ook nog wel eens. We verliezen soms ook nog wel wat van die zegeningen in het leven. De Heere geeft en de Heere neemt. En ik heb de laatste tijd verschillende gesprekken gehad met vrienden over ouders, over onze ouders. In mijn leeftijdsfase zijn onze ouders oud geworden. En wat moet je veel inleveren als je oud wordt? Wat kan het moeilijk zijn dat je zoveel moet inleveren qua gezondheid en mogelijkheden. En dat zal ook met ons gaan gebeuren als wij het mogen meemaken dat we hoge leeftijd bereiken. Dan zullen we steeds meer moeten inleveren. Want we hebben geen eeuwig leven hier op aarde zoals we dat nu kennen. Maar desalniettemin, en ook als je nog niet zo oud bent, kan het zijn dat je heel veel hebt moeten inleveren. Misschien zit je wel naar me te luisteren op dit moment en zeg je nou, weet je, ik ben nog helemaal niet oud, maar ik heb heel veel verloren in het leven. En toch is er goed nieuws. Namelijk dat je bestendige vreugde kan vinden in de Heere God zelf. In hem. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn rechterzijde, ik zal niet wankelen. En dat vind ik ook zo mooi, weet je, de verzoening, hè? Het gaat in de doop ook natuurlijk om de verzoening. De verzoening door Christus. Christus nam onze straf op zich, hij nam onze schuld op zich. Hij heeft onze zonde weggedragen, ons met God te verzoenen. En weet je waarom wij met God verzoend zijn? Weet je waarom dat nou zo mooi is? omdat wij door Christus en door de verzoening die hij ons voor ons heeft volbracht, dat we niet vooral gaan waarderen wie we zelf zijn, of niet vooral dat we gaan waarderen wat we allemaal van hem verkrijgen, maar die verzoening is ten diepste dat de Heer Jezus Christus ons in staat stelt om hemzelf, om de Heere God te gaan waarderen. Dat je in hem kan gaan verblijden, dat je weet dat het goed is tussen God en jou, en dat je bij hem hoort, en om wie hij is ben je zo dolblij dat je bij hem hoort. Door Christus kan je de Heere God gaan waarderen. Henk Binnendijk die vraagt altijd aan zijn gehoor. Ik heb de laatste paar dagen meerdere keren naar Henk Binnendijk geluisterd op livestreams. Hij was afgelopen maandag bij de Christenen voor Israël op de livestream. Een geweldig interview. Echt, dat vond ik zo geweldig. En Henk Binnendijk die vraagt heel vaak aan zijn gehoor. Heb je wat met hem? Heb je wat met hem? Wat heb je met hem? En die vraag die komt vanmiddag ook tot jou en tot mij. Wat hebben wij met hem? Hebben we hem zelf lief? Daar gaat het om. Dat is een bekeerd leven. Bekering is niet dat je alles goed doet. Want ook jullie als dopelingen doen nog niet alles goed. En wij als oudsten en voorgangers doen ook nog niet alles goed in het leven. De bekering is niet dat je een volmaakt leven leidt en dat je helemaal nu aan de regeltjes houdt. Of dat je genoeg kerkelijk of christelijk bent geworden. Nee, de bekering heeft te maken met hem gaan liefhebben. Dat is bekeerd zijn. Dat we van hem houden, omdat hij eerst van ons heeft gehouden. Augustinus heeft het als volgt gezegd. Velen roepen uit naar de Heere om verliezen te vermijden of om rijkdom te vergaren. Voor de veiligheid van hun vrienden of voor de veiligheid van hun thuis. Voor tijdelijk geluk of voor wereldlijke onderscheiding. Ja, zelfs voor louter fysieke gezondheid die de enige erfenis is van de arme man. Helaas, het is gemakkelijk om dingen van God te vragen en God zelf niet te willen. En dan maakt hij een eenvoudige gelijkenis. Veronderstel, broeders en zusters, dat een man een ring zou maken voor zijn verloofde. En zij zou meer van de ring gaan houden dan van haar verloofde. Zou haar hart dan niet schuldig zijn aan ontrouw? God heeft je alle dingen gegeven. Houd van hem die ze heeft gemaakt. En die ze heeft gegeven. Dat is zo mooi, zo eenvoudig. Weet je, als een man en een vrouw van elkaar gaan houden. En de man vraagt de vrouw ten huwelijk. En als teken daarvan maakt hij een prachtige ring. Raadt hij een hele mooie ring voor haar maken. Omdat hij van haar houdt. Hij houdt van haarzelf. En als teken van zijn liefde voor haar geeft hij haar een prachtige ring. Maar zij ontdekt dat hij rijk is en ze gaat heel erg van die ring houden. En ze gaat van zijn geld houden. En ze gaat houden van alles wat hij haar te bieden heeft als rijke man. Dan is haar hart schuldig aan ontrouw. Het gaat in de relatie tussen man en vrouw. Het gaat in een echte liefdesrelatie toch om elkaar. Het mag mij toch niet gaan om alles wat mijn vrouw mij te bieden heeft. Als ik echt van mijn vrouw houd, dan hou ik om haar, om wie ze is, omdat ze mijn vrouw is. Om haar persoon. Ik hou van haarzelf. En ze geeft me heel veel. Maar het gaat om haarzelf. En zo is het ook in de liefdesrelatie met de Heere. Want we zijn de bruid van Christus. En dat we gewoon van hemzelf houden. En dat we de zegeningen in een open hand houden. Dat we ons niet vastklampen aan de zegeningen, maar dat we ons vastklampen aan de Heere zelf. En dan zegt Augustinus ook, het is makkelijk om veel van God te willen, maar God zelf niet te willen. En dan komt die vraag opnieuw naar jou en naar mij. Willen wij God? En dan zegt Augustinus dit, het hele leven van een goede christen is een heilig verlangen. Dat is een verlangen naar God. U hebt ons voor uzelf gemaakt, o Heer. En onze harten zijn onrustig, totdat zij rust vinden in u. Het hele leven van een christen is één groot verlangen. Dat is een verlangen naar God. Daar gaat het om. Ik hoorde een keer een zuster bidden in een samenkomst. Ben ik nooit vergeten. Ik schreef het voor in mijn Bijbel. Zij bad, Heere, in u zijn al onze verlangens vervuld. In u, Heere, dank u wel. In u zijn al mijn verlangens vervuld. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Daarom verlang ik naar hem. Want hij is het antwoord op mijn innerlijke noden. Hij is het antwoord op de leegte van binnen. Hij is het antwoord op mijn zoeken naar het verloren gegaan paradijs. En vaak willen we van alles en we willen dingen en we willen alsmaar meer bezitten. Ik kwam ook dit citaat tegen toen ik in de herfstvakantie weg was. Samen met mijn vrouw waren we even weg en ik las een boek. Toen kwam ik dit tegen. We leven in een cultuur van meer. Een cultuur van een gapende, niet te bevredigende begeerte. Voor alles. Meer eten, drinken, meer kleren, meer apparaten, meer apps op je telefoon, meer dingen, meer spullen, meer vierkante meters, meer ervaringen, meer reizen maken. We leven in een cultuur van meer. Een gapende, niet te bevredigende begeerte. We willen alsmaar meer en we worden door onze consumptiemaatschappij en door de duizenden advertenties die elke week op ons afkomen, worden we allemaal gemasseerd om meer dingen te willen hebben. Meer dingen te willen hebben. Maar die dingen, die kunnen ons hart nooit tevreden stellen. Je kunt rollen, vliegen, rennen totdat je meer hebt verkregen in het leven. Maar een van de rijkste mannen van de 20e eeuw werd gevraagd, een multimiljonair in de 20e eeuw werd gevraagd, wanneer is het genoeg? En hij antwoordde, slechts een klein beetje meer. De mens wil altijd meer. En zelfs als je miljoenen, vele miljoenen hebt, dan wil je altijd nog een klein beetje meer. Maar dat is die onrust van de mens. Dat is die drang in de mens om dat verloren paradijs weer te vinden. En je denkt dat je het kan bewerken door meer te verkrijgen en meer te doen en meer te presteren. Of meer te ervaren of meer genot op te zoeken. En ieder mens heeft zo zijn wegen om die leegte op te vullen. Maar het antwoord is alleen maar in de Heere onze God. Alleen maar in de Heere onze God. Henry Nouwen, een bekende naam, is misschien een beetje riskant wat ik nu doe. Ik ga iets citeren van twee katholieke mensen. Maar soms kunnen we ook leren van katholieke broeders en zussen om dat in de reformatorische baptistengemeente te doen. Maar Henry Nouwen die sprak met moeder Teresa. En Henry Nouwen is een hele bekende schrijver natuurlijk. Heeft prachtige boeken ook geschreven. Ook over het geestelijke leven. En hij worstelde met zichzelf. En hij worstelde met zonde. Hij is hier ook open en eerlijk over in zijn boeken. En hij vroeg aan moeder Teresa om hulp en om raad. En hij vroeg aan deze bekende vrouw natuurlijk. Wat zou u tegen mij zeggen? En moeder Teresa zei tegen Henry Nouwen. Als jij 1 uur per dag neemt. Om de Heere te adoreren. En ik vertaal dat even dan uit het Engels. To adore the Lord. Om naar hem te kijken. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Als je 1 uur per dag neemt. Om gewoon bij hem te zijn. Aan zijn voeten te zitten. En je bewust te worden van wie hij zelf is. 1 uur per dag om hem te aanbidden. Gewoon omdat hij onze aanbidding waard is. Omdat hij onze God is. En je stopt met het doen van verkeerde dingen, dan zal het goed met je gaan, zei ze. En ik denk dat dat tweede, het stoppen met het doen van verkeerde dingen, ook verband heeft met dat eerste. Want als je namelijk tot rust komt in de aanwezigheid van je hemelse Vader, en als je verzadigd wordt in zijn nabijheid, als je verzadigd wordt met zijn beeld, als je die overvloed van vreugde voor zijn aangezicht gaat ervaren. U zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. Psalm 16. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Als je hem gaat adoreren, als je hem gewoon ziet, dan heb je sommige verkeerde dingen waar je geneigd bent je toevlucht toe te nemen, heb je niet meer nodig. Want dan wordt het allemaal anders. En dat is de bekering. En dat is de Heere zien. Dat is de Heere zien. Ja, het is niet David die naar de hemel is opgevaren. David is niet naar de hemel opgevaren. Dat sprong er ook voor mij uit in dit tekstgedeelte. Weet je, wij denken dat wij het allemaal voor elkaar moeten krijgen, maar dat die psalm gaat niet over David. David is niet onsterfelijk geworden. Het graf van David is met ons tot op de dag van vandaag. Die psalm spreekt over iemand anders. Dat is weer die Copernicaanse revolutie. Wij denken David, een van de grote der aarde, een geweldige koning, heeft geweldige dingen gedaan. Maar Petrus zegt op grond van deze psalm, ja, die David die ligt hier wel in zijn graf. Wie zijn wij? We zijn sterfelijk, we zijn zwak, we zijn kwetsbaar. David is niet opgevaren naar de hemel. Het zit niet in David. David was niet de grote held. David is niet de held uit de Bijbel. Geen van de mensen die we in de Bijbel tegenkomen is de grote held. En jij en ik zijn ook geen grote helden. En we hoeven ook geen grote helden te zijn. David is niet naar de hemel opgevaren. Maar David sprak van Christus. Die uit de hemel is neergedaald. En stierf van het kruis en ten onder is gegaan. Maar ook is opgewekt uit de dood. En leeft tot in eeuwigheid. Christus is de held. Christus is de overwinnaar. Hij is de enige om wie het draait. Hij alleen is de bron van onze vreugde. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. En onze kracht en onze overwinning en onze vreugde is in hem en niet in onszelf. Je kunt geweldig groot zijn zoals David, maar dan nog heb je een en al genade nodig. En blijft het voor iedereen hetzelfde. Het is God en God alleen. En hij is zelf is het antwoord op onze nood. Ik sluit af met een laatste gedachte. Misschien moet ik het even vrij vertalen. Want u kent het voorbeeld waarschijnlijk wel. Maar dan sluit ik mee af. Maar C.S. Lewis heeft geschreven dat als wij nog mensen zijn die ten diepste dingen willen hebben, zegeningen, voorspoed, een lang en gelukkig leven, als wij nog mensen zijn die ten diepste vreugde proberen te vinden in de dingen van dit leven, en we hebben nog niet die Copernicaanse revolutie meegemaakt, dan zegt C.S. Lewis, dan zijn je verlangens niet te sterk, maar dan zijn ze te zwak. Als jij geluk probeert te vinden door in geld of in seks of in ambitie, dan zijn je verlangens niet te sterk. Dan heb je niet te maken met te sterke verlangens, maar dan heb je te maken met te zwakke verlangens. Dan verlang je veel te weinig. Want die dingen zijn zo oppervlakkig. Je moddert maar wat aan met die dingen. En je weet diep van binnen ook wel dat seks en geld en macht en carrière en ambitie en eer van mensen helemaal niet gelukkig kunnen maken. Dat weet je ook wel. Dus het blijft aanmodderen. Je verlangt veel te weinig voor jezelf als je zo leeft. Maar als je die Copernicaanse revolutie hebt meegemaakt en je hebt de Heere God in het vizier gekregen en je aandacht is op de juiste persoon gericht geraakt en je gaat naar hem verlangen, dan worden je verlangens sterk. En dan verlang je ook op de juiste manier. In dat oude leven ben je als een kind dat tevreden is met het maken van moddertaartjes in een sloppenwijk. Maar het kind is zich niet bewust, aldus C.S. Lewis, dat hem een vakantie aan het strand wordt aangeboden met een eindeloos mooi strand. Waar hij eindeloos kan spelen in prachtig schoon zand. In plaats van met een heel klein modderpoeltje in een sloppenwijk waar alleen maar vieze modder is. Dat is het verschil tussen het ene leven en het andere leven. Het onbekeerde leven en het bekeerde leven. Je wordt uitgenodigd tot een vakantie aan het strand. Wat vele malen, wat oneindig veel mooier is dan het leven wat deze wereld te bieden heeft. Wat er allemaal in de etalage wordt gezet voor ons. Van als je dit maar hebt en dat maar hebt, dan zal je gelukkig zijn. Dat is moddertaartjes maken in een sloppenwijk. En als je daar tevreden mee bent, dan doe je jezelf ongelooflijk tekort. Dan verlang je niet zoals je zou moeten verlangen. Dan heb je hele slappe verlangens. Verlang hem. Verlang hem. En je zult niet teleurgesteld raken. Want het gewicht van zijn heerlijkheid is ondoorgrondelijk groot. Zijn heiligheid, zijn persoon, zijn wezen, hij zelf is het antwoord op onze nood. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen. Amen.